Geliefde gemeente, als je op een kaart een tekentje ziet staan, twee pijlen en daar een gekronkelde streep tussen, dan weet je, daar is een station. En die herkent bijna iedereen. Goed, nu is op Urk een station ver weg, maar ik denk ook dat wij Urkers toch wel dat herkennen. Het teken waar een station is, het NS-logo. Dus je weet, daar is het station, zodra je dat logo ziet. Dat hoort bij de NS. Dus op zichzelf is dat logo al veelzeggend. Maar als je er nog wat beter naar kijkt, dan zie je nog meer. Dan zie je ook iets van de inhoud. Wat doe je bij een station eigenlijk? Nou, er zijn twee lijnen die beelden rails uit. Langs zo'n station lopen dus rails waar iets overheen kan rijden. En die twee pijlen die beelden de richting uit. Daar gaan treinen heen en weer. Dus je kunt aan het logo ook zien wat daar gebeurt. Daar rijden voertuigen over die rails van de ene naar de andere kant. Een logo, die herken je dus vaak al zonder dat je er goed naar kijkt. Je ziet, hé, dat is van dat merk, van die winkel, van dat bedrijf. Maar als je dan wat beter op let, dan kun je ook iets van de inhoud zien. En zo is het ook bij de doop. De doop is een teken van christen zijn. En als straks iemand aan jullie zou vragen, is Elin gedoopt? Dan kun je zeggen, ja, ze is gedoopt. En dan weet die ander, ze is een christenkind. Ze hoort bij het koninkrijk van God. Of dat dan in haar hart zo is, dat kun je natuurlijk daaraan niet zien. Maar het is wel zo, de doop betekent, ze hoort bij dat volk van God. Als je dan, je zou kunnen zeggen, dat is net zoals dat logo. Een teken. Maar je kunt dat teken ook nog wat beter gaan bekijken. Wat zit er eigenlijk in die doop? Als je nu het teken van de doop goed gaat bekijken, kinderen, wat zie je dan vooral? Het belangrijkste wat je ziet is water. Water dat gesprengd wordt op het hoofd van het kind. En dat water, dat wijst op afwassing. Op vergeving. En zoals het water in het gewone leven de vuiligheid van je handen afwast, of waarvan dan ook. Zo is het, zegt de doop, God die wast de zonde af. De zonde wast hij van de ziel af. Reiniging. Dus naar de doop kun je op twee manieren kijken. Je kunt simpelweg zeggen, de doop betekent, je hoort bij Christus. En je kunt wat verder kijken en zeggen, ja, maar wat geeft Christus dan? Wat is de zegen, de belangrijkste zegen als je bij hem hoort? Kijk naar het water. Hij wast de zonde af. Over dat onderwerp zullen we nu vanuit de catechismus meer horen. De wegneming van de zonden. Vanuit vraag en antwoord 60 en 61. Je zou kunnen zeggen, waar we nu stil bij staan, dat is de inhoud van de doop. Vraag 60 en vraag 61. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste van mijn kant. Uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof voor God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover deze woorden. Rechtvaardig voor God. Drie gedachten. Rechtvaardig, uitgenade door het geloof. Rechtvaardig voor God. We staan eerst stil bij rechtvaardig. Wat betekent het om rechtvaardig te zijn? Als tweede, uitgenade. Als derde, door het geloof. Rechtvaardig. Wanneer ben je rechtvaardig voor God? Is dat ook een belangrijke vraag voor u? Misschien herkent u zich eigenlijk wel in dat gezang. Eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. Ik kende geen schuld. Ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Rechtvaardig verschijnen voor God. Wat is dat? Wat zou dat? Het kan zijn dat je daar niet druk om maakt. Er zijn wel andere dingen waar je druk mee bent. Andere dingen die je belangrijk vindt. Je hebt eigenlijk niet echt last van die vragen die met God te maken hebben. Zeker niet rechtvaardig voor God. Ja, misschien ben je er wel eens druk mee. Bestaat God? Of wil God mij helpen? Het zijn natuurlijk ook vragen die je mag stellen. Maar sla intussen deze vraag over. Hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? Dat betekent, als je God onder ogen komt, hoe weet je dat het dan goed ligt? Hoe kun je God vrijmoedig onder ogen komen? Kan toch best wel eens een echte vraag zijn. Als je weet dat God God is. Als je weet dat God rechter is. Als je weet dat je straks voor God komt te staan. En dan? Als je voelt dat je zondaar bent. En misschien heb je ook wel dat besef van eigenlijk voel ik het niet goed genoeg. Ik voel niet helemaal de lelijkheid en de diepte van de zonde. Soms hoor ik praten over de zonde. Soms hoor ik iemand anders erover praten. En dan denk ik, die heeft er veel meer last van. Eigenlijk zou ik me veel zondiger moeten voelen. Dat kan. Dat je lang niet in de gaten hebt hoe zondig je bent. Maar ik denk dat we allemaal wel aanvoelen dat wij niet goed genoeg zijn. En dat is ook wat de Heer ons door het woord wil leren. Dat je niet goed genoeg bent voor God. Dat als je God onder ogen komt, dat je het oordeel verdient. Maar dat durven we toch eigenlijk niet. Ja, tenminste, we kunnen natuurlijk zo verder leven, ons er helemaal niet druk om maken. Maar als je er dus last van krijgt, als je beseft, ik ben een zondaar. En als je er iets van beseft, hoe groot God is. Dan kan het je wel eens naar de keel grijpen. Hoe kan het goed gaan? Als ik straks voor de rechterstoel van God sta, wanneer gaat hij dan tegen mij zeggen, het is goed. Ja, het is goed genoeg. Zo is het goed genoeg. Je mag binnengaan in de hemel. Wanneer ben je goed genoeg voor God? Dat is eigenlijk de vraag. Wat denk jij? Ben jij al goed genoeg voor God? Als het nu nog niet zo is, wanneer wel? Wanneer is het goed genoeg? En misschien denk je, ik ben al een beetje goed, ik ben al een beetje beter dan een jaar geleden, dan 3 jaar geleden. Is toch wel wat anders dan toen? wel beter, maar wanneer is het goed genoeg? Wanneer zal God nou tevreden zijn? En je hoopt. Als je dan een beetje ernstiger wordt, dat je meer met die dingen bezig gaat, dat je dan langzamerhand wat meer een goed gevoel erover krijgt. Dat je dan in je hart het gevoel hebt, ja, het begint erop te lijken. Ik ben er misschien nog niet helemaal, maar het gaat de goede kant op. Ik word al een beetje gerustgesteld, want als ik nog even zo doorga, dan zou het toch haast goed genoeg moeten zijn. Maar het beroerde is, hoe dichter je bij God komt, hoe slechter je voelt. Het is niet zo dat als het geloof gaat leven, dat je dan langzamerhand tevreden wordt over jezelf. Het kan zelfs wel zo zijn dat ontevredenheid over jezelf ermee te maken heeft dat je eindelijk begint te leren wie God is. En je denkt, het gaat helemaal de verkeerde kant op, ik voel me steeds beroerder, ik voel me steeds slechter. Terwijl dat precies is wat je moest leren. Want het is niet zo dat je langzamerhand goed genoeg wordt. Begint zwart. Dan donkergrijs. Dan een beetje middelgrijs. En op een gegeven moment is het lichtgrijs. Zeg je nou lichtgrijs, dat is misschien al wel, helemaal wit zal wel nooit worden. Maar lichtgrijs, daar moet God wel tevreden mee zijn. Je wordt niet lichtgrijs. Zo van, ik heb nu nog maar een klein beetje zonde. En God is er niet tevreden mee. Dus je wordt niet geleidelijk aan beter. Tot het punt waarvan God zegt. Goed zo. Hoe zie je het in de catechismus terug? Die zegt dit. Al is het dat mij mijn geweten aanklaagt. Mijn geweten gaat spreken. Mijn geweten die doet pijn. En dat geweten dat gaat alleen maar meer spreken. En die zegt, je hebt nog een heleboel over het hoofd gezien. En eerst dacht je, nou ja, jouw valkuil, dat zit bij roddelen. Maar je komt erachter, je valkuil zit ook bij hoogmoed. En alle andere geboden. Dat je tegen al de geboden van God gezondigd hebt. En niet één ervan gehouden hebt. Nog steeds tot alle boosheid geneigd bent. En er zal nooit een moment komen dat je kunt zeggen, dat is voorbij. Het is goed zo. Dat geweten dat hoeft zich niet meer druk te maken. Dat geweten, als dat eenmaal gaat spreken door Gods genade, dan blijft het spreken. Ook bij iemand die met God leeft. Ja, ook dan. Dus je moet niet denken, ja, maar als ik dan maar bekeerd ben, en als ik dan maar een paar jaar bekeerd ben, en als ik dan maar een beetje ouder ben, dan ben ik misschien op een gegeven moment 60, en heb ik van die zonde geen last meer, en van die zonde, en dan ben ik 65, 70, dan is het voorbij. Dan is mijn geweten schoon, vrij. Nee. Hier zegt een kind van God, dat mij mijn geweten aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden Gods gezondigd heb. En niet alleen vroeger, maar nu, nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Je merkt in je hart, het kan alle kanten op. Hoe kun je dan ooit rechtvaardig zijn voor God? Hoe kun je dan ooit God onder ogen komen en denken, het zal nu toch wel goed zijn? Niet vanuit jezelf. Niet half. Er is maar één antwoord. God doet het helemaal. Denken we even aan de gelijkenis van Jozua. Het visioen. Zacharia, de profeet, die kreeg een droom, een visioen. En dan zag hij Jozua, de hogepriester, staan in vuile klederen. Die klederen waren veel te vuil om ermee voor God te kunnen verschijnen. En dan zou je kunnen denken, Jozua, hogepriester, Pak een beetje zeep, pak een beetje water en probeer die kleren schoon te maken. Nou, heeft hij misschien best wel gedaan. Hij begon met het poetsen op zijn arm. En ging wel een beetje vuil af, maar eigenlijk werd het alleen maar erger. Want hij spoetste het er helemaal in. En de andere arm net zo. En er was geen houden meer aan. En hij stopte maar mee. Eigenlijk, we zien hem in die gelijkenis, in dat visioen helemaal niks doen. Hij staat daar maar. En de Satan die zegt, zie je wel, je bent een slechterik. Helemaal ongeschikt. Het wordt nooit wat. Het wordt ook nooit wat. Maar dan komt God. En die zegt, doe hem deze kleren uit. En doe hem schone kleren aan. En dan is het in één keer. Niet steeds een beetje minder vuil. Zeg, nou nu, en nu is lichtgrijs, nu kan het. Nee, in één keer. Hij was een totale zondaar. En hij wordt totaal rein. En dat is het enige. Alleen als wij totaal gereinigd worden, zijn we rechtvaardig voor God. God is niet tevreden met een zesje of een 6,5 of een 7. Het gaat hem om een 10. Volkomen rein. Dan is het goed. En dat doet hij. Dat doet hij alleen. Ook, misschien kun je wel zeggen, juist als je slecht gevoel hebt over jezelf. Het gaat niet om jouw gevoel. Het gaat om de werkelijkheid bij God. Het gaat om hoe God naar je kijkt. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen zo dat God mijn zonde wegneemt. Dat God zegt, ik zie die zonde niet meer. God zegt, je bent rein. Dan ben je rechtvaardig voor God. Dat God dat zegt. Dat God die uitspraak doet. Dat is waar het om gaat. Want het is niet zo dat je dan moet zeggen, ja, het lukt mij zelf wel niet. Ik kan mezelf niet schoon poetsen, maar dan gaat God dat doen. Nee, God heeft een veel beter schoonmaakmiddel. En dan gaat hij boenen en zeggen, hey, nou begint die arm schoon te worden, wit te worden. En de bovenarm wit en dan die arm wit en langzamerhand worden de hele klederen wit. De gedachte van, je bent wel zondig, maar nu gaat God aan je werken. En dan gaat God de zonde uit je leven halen. En nog meer zonde uit je leven halen. Nog meer en nog meer. En dan op een gegeven moment, ja, dan ben je er bijna. En dan misschien ben je er helemaal. Dan ben je zonder zonde. Dat is het niet. Je wordt hier niet zonder zonde. God die gaat echt wel de zonde bestrijden. Daar hopen we ook nog wel op te komen. Vanuit zondag 24. Maar dat is niet de zaak. God die zegt hier in dit leven, ik neem je zonde in één keer weg. En iedereen die een gelovige is, die is rein. Dat heeft de Heer Jezus mooi gezegd tegen Petrus. Petrus die zei, wilt u dan alles wassen, niet alleen mijn voeten? Nee, de Heer Jezus zei, als ik je voeten gereinigd heb, dan ben je helemaal rein. Of, kijken we even naar de doopvont. Als het water over je hoofd gegaan is. Ja, maar niet over de handen, niet over de voeten. Nee, als het water over je hoofd gegaan is. Dan gaat het over de totale reiniging. God, die gaat niet rechtvaardig poetsen. Maar die gaat rechtvaardig verklaren. Wat houdt dat in? God zegt, God oordeelt. Ik zie geen zonde meer. Ik verklaar. De zonden zijn weg. En dan zeg je hard. Ja, maar ik zie nog zoveel zonde. Dat geweten, dat klaagt je maar aan. En dat wordt misschien wel steeds lastiger. En toch zegt God, ik zie geen zonde meer. dat verklaart God. Dat is het oordeel van de rechter. De rechter zegt, ik spreek je vrij. En dan kan je geweten praten wat hij wil. Maar dat telt niet meer. En dan mag je het ook tegen je geweten zeggen. Geweten, je hebt wel gelijk. Het is waar. Je hebt echt gelijk. En het is misschien nog veel erger. Maar toch heb je geen gelijk meer. Die zonden tellen niet meer. God rekent ze niet meer. God ziet er niks meer van. Je bent vrij. Je kunt voor God verschijnen. Als je straks voor de rechterstoel van God staat, dan hoef je totaal niet meer bang te zijn. Niet bang te zijn dat dat beetje overgebleven zonde misschien toch nog te veel is. Nee, die zijn er niet. Er is geen beetje overgebleven zonde. Geen milligram zonde meer overgebleven. Indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Maar hoe kan dat dan? Dat is onze tweede gedachte. Uit genade. Hoe kan het dat God gaat zeggen, ik zie helemaal niks meer. Terwijl God je hart kent. Als mijn geweten al zegt dat ik zondig, dan ziet God het nog veel beter. Veel dieper. Hoe kan dat dan? Is God oneerlijk dan? Doet God zo? Zeg, joh, ik vind je eigenlijk aardig genoeg. We praten gewoon nergens meer over. Ik ben zo vol liefde. Ik doe niet zo moeilijk. Je geweten, ja, die kan wel gelijk hebben, maar dat geweten is veel te moeilijk. God is alleen maar liefde. Die praat niet over de zonde. Nee, dat is het niet. Het is niet zo dat God alles door de vingers ziet. Het is niet dat God het vergeet. Of dat God, nou ja, dan toch maar het wat makkelijker opneemt. Dan zou hij niet rechtvaardig zijn. Dan zou hij geen rechter kunnen zijn. God is rechtvaardig. God is de beste rechter die er is. En als er zonde is, dan zegt hij het ook. Ja, maar als dan mijn hart zegt dat ik zondig, dan moet God dat toch ook zeggen? Toch niet, maar daar heeft God zo'n wonderlijk middel voor gegeven. Als God zegt, ik zie geen zonde meer, dan is het alleen vanwege hemzelf. Dan is dat uit genade. Dan is dat alleen te danken aan Gods eigen werk. Er staat hier, zonder enige verdienste van mijn kant, uit louter genade. Waar doet God aan? Dan rekent hij mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus toe. Kijken we even naar Handelingen 2. Staat, ze moesten gedoopt worden in de naam van Christus tot vergeving der zonden. In de doop nu, dat water, is in de naam van Christus. Om Christus wil kan dat water er zijn. Om Christus wil kan de Vader zeggen, ik doe je zonde weg. Wat heeft Christus dan gedaan? Christus heeft zijn leven daarvoor gegeven. Christus is ervoor aan het kruis gegaan. Christus heeft daarvoor voor de rechter gestaan. Terwijl hij in zichzelf volkomen rechtvaardig is. En dat geldt alleen van Christus. Als je dan vraagt, ja, hoe kun je nou rechtvaardig voor God zijn, dan zou je moeten zeggen, dat kan helemaal niet, dat kan alleen de Heer Jezus. Hij was volkomen recht, zuiver, zonder zonde. En toch heeft de Vader gezegd, mijn Zoon, ik veroordeel u tot de dood. Doodschuldig. Niet vanwege zijn zonde, dat was er niet. Maar vanwege onze zonde. Hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods door hem. Zo staat in 2 Korinthe 5. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt. Hij heeft al die ongerechtigheid op zich genomen. En toen keek God naar hem en toen zag hij zijn Zoon daar zo afzichtelijk. Zoals Jozua, met vuile klederen. Maar je kunt zeggen, in veelvoud. Je zou bijna kunnen zeggen, er was zoveel vuilheid op zijn klederen dat je Jezus daar niet meer achter zag. Eén brok zonde. En toen heeft God hem veroordeeld. Veroordeeld tot de dood. Maar daarmee heeft hij wel betaald. De schuld die wij moeten betalen, heeft hij betaald. Het oordeel dat over ons zou moeten gaan is over Christus gegaan. En daarom kan het. Als je voor God staat, dat God zegt, ik zie geen zonde meer. Hoe kan het dan? Hoe kan het dan? Ik heb zoveel gezondigd. Het is zo'n hemelhoge schuld. Ik kan het nooit betalen. Ja, maar zegt de Vader, het is betaald. Het is helemaal betaald. Je hoeft niks meer te betalen. Want de schuld is voldaan. Schuld voldaan. Hoe kan het ooit? Wie is er dan zo goed dat die voor mij zou willen betalen? Die grote, hemelhoge schuld. Betalen voor mij. Dat is nou de liefde van Christus. Dat is de volkomenheid van Christus. Hij heeft betaald. Hij heeft de volle prijs betaald. En dan kan God zeggen, dan hoeft er niks meer betaald te worden. God is rechtvaardig immers. Als Christus betaald heeft, dan hoeft er niet nog iemand te betalen. God is rechtvaardig. Een schuld hoeft maar één keer betaald te worden. Niet en door de Heer Jezus en dan ook nog eens een keer door ons. Eerst moet de Heer Jezus betalen en dan moeten wij ook nog boete doen. Eerst moet de Heer Jezus betalen en dan moeten, nou ja, misschien niet de hele schuld, wel een beetje. Beetje ernstig. Beetje berouw moeten wij betalen. Beetje goede werken moeten wij betalen. Nee. Christus heeft betaald en dat is in één keer genoeg. Nat Jane zingt dat zo mooi in dat lied wat ik net aanhaalde. Nee, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dan zegt hij het in, ik denk het vijfde couplet. In elk geval tegen het einde. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dat Christus mijn gerechtigheid is. Want Christus heeft alles betaald. En dat wat Christus gedaan heeft, geldt voor mij. God kijkt naar mij alsof ik Christus ben. Dat is een wonderlijke gedachte. De Vader kijkt naar mij alsof ik Christus zelf ben. Alsof ik zelf de hele schuld voldaan heb. Het is met eerbied bedoeld. Het is alsof de Vader dan zegt dat je staat voor zijn troon. Dit heb je goed gedaan. Dat is mooi. Dat je zoveel betaald hebt voor je zonde. En je zegt, ja maar dat is toch niet zo. Ik heb alleen maar gezondigd. Ik heb niks kunnen betalen. Dan zegt de Vader, en toch staat het er. Alles betaald. Dat heb je goed gedaan. Dan kun je toch alleen maar zeggen, ik heb niks gedaan. Kijk, Hij heeft de hele som voldaan. Jezus alleen. En de Vader die kijkt nog eens. Die zegt, de schuld is voldaan. En ik zie ook, je hebt dit gedaan. Je hebt dat gedaan. Je hebt mijn wet gehouden. Je hebt mijn wet helemaal gehouden. Maar ben je gehoorzaam geweest? Gehoorzaam geweest? Je geweten. Die zegt, je was liefdeloos, je hebt God vergeten. Al die gedachten, telt me door. En God zegt, ja, maar ik zie het wel, ik zie dat je de wet gehouden hebt. Kun je alleen maar zeggen, Christus, u hebt het gedaan. U hebt alles gedaan. Ik moet nog eens lezen, dat is volkomen vanuit de Bijbel. Maar die woorden die hier staan, dat zijn zulke diepe woorden. Ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. Er komen in de hemel alleen maar mensen waarvan God zegt, je hebt geen zonde en je hebt totaal gehouden aan de wet. Anders pas je niet in de hemel. Je hebt totaal geen zonde, je hebt de volle wet gehouden. En alle mensen die in de hemel komen, die zeggen, dat is niet wat ik gedaan heb. Dat is wat Christus gedaan heeft en hij alleen. En dat telt. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Het laatste vers. En dat zegt het zo. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Dat wil zeggen, aan het eind van mijn leven, het laatste wat ik zing, dat zal dit zijn. Hij stierf voor mij. Als je dan voor de poort van de dood staat, of ligt, denk je straks. Straks dat onbekende sterven. Voor de rechterstoel staan. Dat je kan zeggen, ik kan zonder verschrikken voor hem verschijnen. Ze hebben het gebeden voor Elin. Ze hebben het gebeden in feite ook voor onszelf. Dat dat zo mag zijn. Dat we zonder verschrikken voor hem kunnen verschijnen. Dan, als je dit meezingt. Gestorven voor mij. Zal mijn zwanenzang zijn. Wanneer kun je dat dan zeggen? Onze derde gedachte. Door het geloof. Hoe ben je rechtvaardig voor God? We hebben eerst gehoord, wat is het rechtvaardig zijn voor God? Dat is dat God zegt, ik zie geen zonde meer. Hoe kan het? Door Christus, door genade alleen. En hoe krijg je het? Hoe kom je zo ver? Door het geloof. En door het geloof alleen. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Zo begint de vraag. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En zo eindigt het. Zoverre ik zulk een weldaad met de geloven gaat aannemen. En vraag 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Alleen door het geloof. Wat houdt dat in? Je moet geloof hebben. Om voor God te kunnen verschijnen. Goede werken tellen niet. Gebeden tellen niet. De tranen tellen niet. De zaligheid van je vader of je moeder of je bebe of je bes, die tellen niet. Geloof. Alleen geloof. Is het dan zo, als je dan staat voor Gods rechterstoel en de Heere zegt, wat heb je? Dat je moet zeggen, Heer, ik heb alleen dit. Ik heb alleen geloof. Dan kijkt God eens naar dat geloof en zegt, ja, dat is genoeg geloof. Als je zoveel geloof hebt, dan kan het. Dus dan bied jij God jouw geloof aan en dan biedt God zijn zaligheid aan. Zo kunnen we er wel eens over denken. Dat geloof iets is wat wij in kunnen dienen. Het geloof, dat is dan waar we het mee kunnen verdienen. En hoe meer geloof, hoe meer verdient. Dat is het niet. Geloof is geen ding. Geloof is geen voorraad waar je van wat hebt. Dat je moet maken om te kunnen inleveren. Als we er zo naar kijken, dan maken we van het geloof een werk. In dat opzicht telt geloof niet. Dus als u naar uzelf kijkt en zegt, ben ik nou gelovig genoeg? Ben ik nou ernstig genoeg in mijn geloof? Ben ik gevoelig genoeg in mijn geloof? Ben ik standvastig genoeg in mijn geloof? Zou God tevreden zijn met mijn geloof? Dan gaat het mis. U hebt niets in te dienen. Het zou toch ook een rare gedachte zijn, hè? Dat we kunnen ruilen. Dat hele kleine beetje geloof wat er misschien in ons hart kan leven met die hele volle zaligheid. Alsof je een paleis zou kunnen kopen met 10 euro. Zo werkt het niet. Dat zou God beledigen. Weet je, als je wil ruilen, kun je eigenlijk maar één ding ruilen. Weet je wat je kunt ruilen? Wanneer wil God ruilen en zegt, ik wil je mijn zaligheid geven, wat moet u dan geven? Weet je, het enige wat je dan kunt geven is je zonden. Daar wil God wel mee ruilen. Hij mijn zonde. Ik zijn gerechtigheid. Dat is een vreemde ruil. Dan kun je toch beter, nou ja, een beetje geloof. Dat is in elk geval nog een beetje mooi. Je zonde. Dat kan toch al helemaal niet? Maar dat is wel wat God wil. Want God wil genade geven. Dus je moet komen met je zonde, met je verlorenheid, zoals je bent. Niets anders. Niet opgepoetst. God is er alleen mee tevreden wanneer je een verloren zondaar bent en niks anders. Want dan laat je hem al het werk doen. En wat betekent nou het geloof? Het geloof, dat is eenvoudigweg dat je tot hem komt. Dat je je aan zijn voeten werpt. Dus het geloof is niet een ding wat je hem aan kunt bieden. Maar het geloof is de route waar langs je naar hem toe gaat. Het geloof is de hand waarmee je zijn genade ontvangt. Of het geloof, je zou het ook kunnen vergelijken met een stroomkabel. Hoe kan ooit die stofzuiger werken? Die stofzuiger, ja, die doet niks. Maar er is wel ergens een energiecentrale. Er is een heleboel energie en dat, door de energie kan iets werken. Hoe kan nou die stofzuiger gaan werken? Nou, wat doet je nou met die stroomkabel, met die stekker? Die gaat in stopcontact. En als die stekker in stopcontact is, dan komt er elektrische energie in die stofzuiger. Die stofzuiger kan werken omdat die verbonden is aan die elektriciteitscentrale in de lijn verder. Door die hoogspanningsleiding en al die andere leidingen en uiteindelijk die stekker. Nou, je kunt zeggen, het geloof, dat is nou net zo die verbinding tussen de bron van zaligheid en je eigen hart. Zodra de stekker het stopcontact gaat, dan is de contact. En zodra het hart in geloof tot Christus gaat, dan is er ook, je zou kunnen zeggen, verbinding, contact. En dan stroomt de ene kant op al mijn zonden naar hem toe. En de andere kant op al zijn gerechtigheid naar mij toe. Misschien nog even vraag 61, om dat toch een keer wat te verhelderen. Misschien thuis ook nog eens een keer te kunnen overdenken. Waarom zegt gij dat ge alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben. Niet dat ik God wat kan aanbieden. Maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. Alleen dat wat Christus gedaan heeft kan er ooit voor zorgen dat ik goed genoeg ben. En hoe kom ik ooit bij die gerechtigheid? Hoe kan ik ooit zeggen wat hij gedaan heeft? Dat is nu voor mij. Wel staat er dat ik die gerechtigheid, die heiligheid van God, dat ik die niet anders dan alleen door het geloof kan aannemen en mij toe-eigenen. Het geloof is de enige manier om die gerechtigheid van Christus te krijgen. Wie niet gelooft, die kan er een heleboel van weten. Die kan zijn hoofd vol hebben met de Bijbel. Die kan zijn hele leven op de kop gegooid hebben en aangepast hebben. Maar als je niet gelooft, dan ben je niet bij Christus. Je kunt, om zo te zeggen, met de stekker van die stofzuiger heel dicht bij stopcontact zijn. Je kunt er heel druk mee zijn, overal in de muur prikken. Ja, die is ijverig, die doet goed zijn best om die stofzuiger aan te krijgen. Ja, maar als het niet in het stopcontact is, dan is er geen verbinding. Als er geen geloof is, dan ben je niet bij Christus. Maar als er wel geloof is, dan ontvang je Christus. Zwak geloof. Ja, door een dunne kabel loopt ook één energie. Ook een dunne kabel verbindt met die hele grote elektriciteitscentrale. Ook een zwak geloof brengt bij Christus. Zoals die bloedvloeiende vrouw het zei. Als ik maar alleen de zoon van zijn kleed zal aanraken. Vrouw, dat is niet genoeg. Je moet wel heel sterk geloven. Je moet wel heel overtuigend naar Jezus gaan. Zij wist het. Hoe aarzelend ook en hoe beangstigend ook. Maar toch wist het ergens heel goed. Er is zoveel genade bij Jezus. Zoveel zaligheid, zoveel verdiensten. Als ik maar even hem aanraak, dan is het goed. Als ik maar in geloof tot hem kom. Als ik maar in geloof hem aanvaard. Zo kun je het ook zeggen, zo staat het aan het eind van vraag 60. In zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Ontvang. Heere, wilt u dat mij geven? Is er zoveel verdiensten van de Heer Jezus? Is dat echt genoeg? Hoef ik echt helemaal niks anders te hebben dan de verdiensten van Jezus? En biedt u dat me aan? Heren, dan wil ik het ontvangen. Ik kan er niet meer onderuit. Of kunt u dat nog wel? Heb je het niet nodig? Laat je niet druk maken over de vraag. Of geloof je het eigenlijk niet? Je maakt je wel druk om die vraag. Je bent soms zo mee bezig. En je zit er maar over na te denken of je goed genoeg bent. Maar kijk je nog om Jezus heen. Is dit geschenk van God je te min? Je denkt, ja, het is voor mij te groot. Maar ten diepste is het dan toch voor je te min. Als je niet wilt aanvaarden dat het werk van Christus alleen genoeg is. En dat er geen milligram van jezelf bij nodig is. Geen nagelschrapsel. Het is nog niet het kleinste beetje dat je van je nagel zou kunnen halen. Dat hoeft te tellen. Er hoeft niks bij. Je hoeft alleen maar te ontvangen. Te ontvangen wat hij aanbiedt. Te ontvangen wat hij toont in het water van de doop. Moet je nog meer? Alles wat je meer wilt hebben, zit je in de weg. Ben je met minder tevreden? Door alles wat je minder wilt hebben, blijf je bij hem vandaan. Maar dit is toch precies genoeg. Wanneer ben je goed genoeg voor God? Als het werk van Christus goed genoeg is voor je hart. Amen.